Goedenavond en welkom in deze dankdagdienst vanavond. Mijn naam is Maria Brinkhuis en ik ben jeugdouderling hier in de gemeente. Vanavond gaan we voor Tinko Blanke, onze predikant in de opleiding hier. En het is zijn eerste preek. En onze wijkpredikant Bas van de Graaf. De collecte is voor deze wijk, de wijk rondom de Jeruzalemkerk. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Goedenavond. Het is vandaag dankdag en het is avond. We hebben de dag achter de rug en we komen van thuis, van onze werk. We zijn met van alles bezig geweest. Dus laten we een moment stil zijn om ons te richten op God. En daarna zullen we ons aanvangslied zingen. Loof de koning, heel mijn wezen. Aan het begin van deze dienst mogen we uitspreken dat onze hulp en onze verwachting van God onze Heer is. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft en trouw is tot in eeuwigheid. Laat nooit los wat zijn hand begon. En in zijn naam mag ik u ook groeten met genade en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We gaan zitten. Laten we samen bidden. Grote God, liefdevolle Vader, wij zijn u vanavond op dankdag in uw huis samengekomen om u te danken. Maar misschien zijn we op dit moment met onze gedachten overal en nergens. We komen misschien net uit ons werk of van thuis en zijn met van alles bezig geweest. Help ons om ons nu te richten op u. Wilt u met uw Heilige Geest deze samenkomst leiden? Geef dat we gevoed en geïnspireerd mogen raken door de liederen, door de woorden en de gesprekken. Heer, open door uw Geest ons verstand en ons hart. En geef dat we mogen verstaan wat u vandaag tot ons te zeggen heeft. Amen. We lezen vandaag twee gedeelten uit de Bijbel. Een gedeelte uit Kronieken en een gedeelte uit Filippenzen. Ik lees als eerste uit 1 Kronieken 29, vers 10 tot en met 16. Waar we dan in de Bijbel zitten, altijd goed om even te weten. Het volk Israël heeft een hele berg rijkdom en schatten bijeengebracht om de tempel te bouwen. David die verzamelt dat, zodat Salomo daarmee aan de slag kan. En als David dan ziet hoeveel rijkdom er bij elkaar is gebracht, dan zegt hij het volgende. David loofde de Heer ten aanhoren van de hele gemeenschap. En hij zei, geprezen bent u, Heer, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. U, Heer, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, Heer. U bezit het koningschap en de heerschappij. Roem en rijkdom zijn van u afkomstig. U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten. U beslist wie groot en machtig is. Daarom danken wij u, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam. Wat ben ik en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig. En wat wij u schenken, komt uit uw hand. Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij u verblijven. Ons bestaan op aarde is als een schaduw zonder enige zekerheid. Heer onze God, al deze rijkdom die wij bijeengebracht hebben om voor u een tempel te bouwen, voor uw heilige naam, het komt uit uw hand en aan u dragen we het op. Dan lezen we verder in de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 4 tot 7. Daar staat, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat u nodig hebt. En dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. We zingen dank, dank nu alle God.
Thank you.
Dank, dank nu allen God. Wat een dankbaar en een vreugdevol lied. En ook de tekst uit Filippenzen gaat over dankbaarheid en vreugde. Het is een prachtige tekst voor op Dankdag. Als ik die tekst van Paulus zo lees, dan denk ik, Paulus zal wel een vrolijke en onbezorgde dominee zijn, die een brief schrijft aan een gezellige kerk in Filippi, waar ze elke zondag samen lunchen, koffie drinken, taart eten, waar een lach op hun gezicht staat. Maar nee, schijn bedriegt. We zijn al een aantal weken met deze brief bezig en we weten dus wel beter. Want terwijl Paulus deze brief schrijft, zit hij opgesloten in de gevangenis. Hij is opgepakt omdat hij een leerling van Jezus is. En hij moet binnenkort voor de rechter komen. En Paulus vreest voor zijn leven. En wij weten inmiddels dat dat helaas terecht is geweest. En ook in de kerk in Filippi was het niet zo'n vrolijke bende. Want de laatste keer dat Paulus er was, is hij met een stok afgeranseld en zonder pardon de cel in gegooid. Dus we kunnen ons ook wel voorstellen hoe men dan met die gemeente in Filippi omging daar. De meeste inwoners van de stad Filippi, die zagen die christen liever verdwijnen. Zo onbezorgd en gezellig was het daar niet. En tegen die mensen zegt Paulus, wees dankbaar en blij. Laten we even naar ons eigen leven kijken. Ons eigen leven is ook niet altijd één grote vreugdevolle dankdag. Want er zijn een hoop dagen waarop het leven ook zwaar en moeilijk is. Ik moet aan denken aan verdriet en zorgen om mensen die ziek zijn, of als we zelf ziek zijn, om mensen die overlijden. Ik moet denken aan de relaties en de gezinnen die kapot gaan. Aan werkeloosheid, aan studenten die het spannend vinden of ze straks wel een baan hebben. Ik moet denken aan bang zijn en zorgen maken over de onzekere toekomst. Of over de drukte met werk en gezin, omdat we in een gestreste maatschappij leven, waarin de lat best wel hoog ligt op het gebied van werk en ook wel op het gebied van privé. Vul het rijtje zelf maar aan. Laten we wel wezen, het leven is niet elke dag dankbaar en blij. En datzelfde geldt ook voor onze omgeving. Toen ik hier voor het eerst kwam, ben ik een rondje gaan wandelen door de buurt hier om de kerk heen. En wat ik zag stond eigenlijk best wel in een schril contrast met die vrolijke tekst uit Filippenzen. Wat ik zag maakte mij niet dankbaar en blij. Ik heb een aantal mensen ontmoet waarvan ik eigenlijk in hun ogen al kon zien dat ze eenzaam waren en dat ze niet zoveel hoop hadden. En wat me het allermeeste trof, ik liep de Albert Heijn binnen en ik kwam daar een dronken meneer tegen die eigenlijk helemaal het contact met zichzelf verloren was. En die daarmee ook zijn hele waardigheid als mens kwijt was. En toen dacht ik, ja, als ik zo'n meneer tegenkom, hoe kan ik dan met goed fatsoen God danken dat hij de mens naar zijn evenbeeld gemaakt heeft? Dat matcht niet met elkaar. En soms kunnen we ons dan ook wel afvragen, zeker op zo'n dag als vandaag, is er wel een reden voor dankbaarheid? Wees altijd verheugd en dank God in al uw gebeden, zo lezen we. Dat slaat toch nergens op? Je kan toch niet altijd blij en dankbaar zijn als je leeft in een gebroken wereld? Dat is toch veel te makkelijk gezegd? Ik zou bijna zeggen, is Paulus wel helemaal goed bij zijn hoofd? Het bevreemdt me, deze tekst. Maar Paulus is natuurlijk niet gek. Paulus wil met deze brief laten weten dat we op een andere manier naar het leven moeten leren kijken. Want Paulus wil niet meegaan met de manier waarop er met het leven wordt omgegaan in de stad Filippi. Want in die stad Filippi heerst eigenlijk een cultuur van trots, van maakbaarheid, van menselijke arrogantie. De stad Filippi, misschien hebben we het al eerder gezien, het was een Romeinse kolonie. En veel Romeinen die met pensioen gingen, die kregen in de stad Filippi een stukje grond en een huis erbij. Dus deze stad was dan wel een Griekse stad en lag een heel eind bij Rome vandaan. Toch, als je door die stad rondliep, waande je je als het ware in Rome. En dat was dan ook de bedoeling. Want het doel van de stad Filippi was om de grootheid van het Romeinse Rijk te weerspiegelen. De Filippenzen waren ten opzichte van de omliggende Griekse steden superieur. En ze waren dan ook apentrots. Trots om Romeinse burgers te zijn. Trots om bij de grote Romeinse keizer te horen, de machtigste man van de wereld. En wij leven in een maatschappij die soms ook wel erg trots is. We zijn Nederlanders, we zijn nuchter, we werken hard. En we leven in een rijk land waarin alles goed geregeld is. We zijn een van de meest ontwikkelde landen van de wereld. We leven in vrijheid, we kunnen doen en laten wat we willen, onze dromen najagen. En soms zijn we ook wel heel erg bezig om elkaar aan te moedigen om hard te werken en te presteren. We vergelijken onszelf met anderen en we willen ook een groot huis, gelukkig leven, gezond zijn, sportief, noem maar op. Dat we elkaar lopen op te jutten soms zie je alleen al aan de social media, aan Facebook, aan internet, waar we vooral de leuke momenten delen. Een fantastische vakantiefoto, maar geen foto van als we even op de bank zitten en het niet meer zien zitten omdat het leven ons overweldigt. Net als in die Romeinse stad Filippi zijn ook wij Nederlanders soms enorm met onszelf bezig. Ja, en als het dan even minder gaat met je leven, dan heb je pech. Dan moet je het zelf maar oplossen. Hard werken om het te fixen. Of leren om de narigheid te accepteren als je er niks aan kan doen. En dan moet je er ook nog voor zorgen dat je omgeving het liefst niet te veel ervan merkt. Een tekst als wees altijd blij en dank God altijd helpt dan geen zier. Het doet mij dan een beetje denken aan het nietszeggende motto: wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Als je midden in de problemen zit, dan is dat wel een heel goedkoop antwoord. Als je denkt dat je alles maar kan regelen, dan valt het leven soms vies tegen. Dan is het leven soms inderdaad zwaar, vol zorgen en met weinig hoop. Dan moet je het allemaal zelf oplossen. En daarom wil Paulus dat we op een andere manier leren kijken naar het leven. Hij wil dat we leren leven vanuit het besef dat we volgelingen van Jezus zijn. En dat biedt ons eigenlijk een heel ander perspectief op onze moeilijkheden en onze zorgen. Niet de Romeinse of de Nederlandse cultuur, maar de cultuur van Gods Koninkrijk. Dat moet onze focus zijn. En we moeten niet trots zijn omdat we bij de Romeinse keizer horen of omdat we hardwerkende Nederlanders zijn. Nee, we moeten trots zijn omdat we onderdanen zijn van Koning Jezus. En daarom, zegt Paulus, laat de Heer uw vreugde blijven. Of in een andere vertaling, jullie moeten blij zijn omdat jullie bij de Heer horen. Want we mogen leven in de wetenschap dat Jezus de Messias onze Heer is. En dat geeft een leven vol hoop. Want Jezus heeft de gebrokenheid en de moeilijkheden van het leven al verslagen. Jezus stond op uit de dood en hij liet daarmee zien dat hij sterker is dan de dood en het kwaad. En dat hij alle macht heeft. En Jezus heeft ons beloofd dat hij eens zal zorgen dat de aarde vrij zal zijn van zorgen en van pijn. En als we bij zo'n machtige koning horen, dan vervult dat ons met een gevoel van blijdschap. En een diep gevoel van vreugde. Paulus die roept op tot een blijdschap die dieper is dan een oppervlakkige emotie. Het gaat om een rustige en een zelfverzekerde manier van in het leven staan. Want we geloven dat God overal boven staat en de regie heeft. En met deze blijdschap bedoelt Paulus zelfs nog meer dan alleen een gemoedstoestand van binnen. Het is ook iets wat uiterlijk zichtbaar is. Want de Filippenzen zullen bij Paulus' aansporing, wees altijd verheugd, direct hebben gedacht aan de grote feesten die hun buren in Filippi organiseerden. Want in de stad Filippi werden regelmatig grote feesten gehouden, ter ere van de goden, van de stad en van de keizer. En het doel van die feesten was dat de burgers trouw bleven aan de keizer, aan de stad en aan de goden. En volgens Paulus hebben wij, christenen, ook wat te vieren. Namelijk dat Jezus de koning is en dat Jezus God is. En dat de wereld en onze stad van hem zijn. En ook voor ons heeft dat vieren een functie. Want het herinnert ons aan de hoop die we hebben. Het geeft ons moed om trouw te blijven aan onze Heer. Oké. We moeten dus niet leven vanuit een mindset waarin we alles zelf willen beheersen en onze problemen zelf moeten oplossen. Nee. We mogen leven vanuit het besef dat we kinderen van God zijn. En dat betekent dat we onszelf herinneren aan de hoopvolle toekomst die God ons belooft. Een toekomst die zorgt voor een diep gevoel van vreugde in ons leven. En wanneer we het dan moeilijk hebben of ons zorgen maken, dan mogen we onze blik op Gods toekomst richten. Maar die toekomst die God belooft, is soms ook wel heel ver weg. En daarom legt Paulus ook uit hoe God betrokken wil zijn op het hier en op het nu. Paulus die schrijft: de Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt. En dank hem in al uw gebeden. En dat woordje wat hij hier gebruikt voor bezorgd zijn of je zorgen maken, dat heeft in de Griekse tekst waarin Paulus zijn brief schreef een lading van iets als angst voor de toekomst en bezorgdheid over dingen die boven je macht uitstijgen. Dingen waar we geen controle over hebben. Misschien wel alle dingen die maken dat het niet altijd makkelijk is om dankbaar te vieren dat we bij Jezus horen. En u, jij en ik, we mogen leren om al die zorgen los te laten, omdat we ze in Gods hand mogen leggen. We hoeven niet tot God te bidden, zodat hij weet hoe het leven op aarde er hiervoor staat. En dat weet God allemaal al. Nee, God nodigt ons uit om hem alles te vertellen wat ons bezighoudt. Dat betekent dat hij persoonlijk betrokken op ons is. Dat hij ons hoort. Dat hij ons kent, dat hij ons begrijpt. De grote God, de schepper van de hemel en aarde, is betrokken op ons kleine mensen. En dit is dus nooit te klein. Nooit te nietszeggend om het bij God te mogen brengen. Als het iets is waar wij ons zorgen over maken, dan wil God het graag horen. Hij staat klaar om naar uw en jouw verhaal te luisteren. En in gebed mogen we onze zorgen dan loslaten. Het niet zelf gaan regelen, maar God vertrouwen. Paulus schrijft dat als we dat doen, dat dan de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, onze harten en onze gedachtes in Christus Jezus zullen bewaren. En die vrede van God, dat is de vrede die van God zelf komt. De vrede die jou laat voelen dat God de regie heeft. En dat betekent niet dat die vrede ervoor zorgt dat we nooit meer ergens door geraakt worden. Of dat er geen lijden meer is in ons leven. Maar wel dat we weten dat God ooit de wereld heel zal maken. En die hoop op een goede toekomst, die zal ons vullen. Wanneer we onze zorgen aan God geven en erop vertrouwen dat ze bij hem in goede handen zijn. Het is vandaag Dankdag. En de tekst uit de Filippenzen leert ons wat de reden is dat we dankbaar mogen zijn. We hebben namelijk gezien dat God ons een hoopvolle toekomst wil geven. En dat hij in het nu dichtbij is. En dat alleen al is een reden tot vreugde en dankbaarheid. Maar op een dag als vandaag beseffen we dat er nog veel meer reden is om dankbaar te zijn. Want alles wat we zijn en alles wat we hebben ontvangen we uit Gods hand. En in de tekst uit Kronieken die we net lazen, jubelt koning David dat ook uit. Hij schrijft: roem en rijkdom zijn van u afkomstig. U heerst over alles. Alles is van u afkomstig. Alle rijkdom komt uit uw hand. Er is zoveel waar we wel dankbaar voor kunnen zijn. In ons land is veiligheid en democratie. We hebben eten, we hebben kleding, we hebben warme huizen. En we zijn door God gezegend met ieder een uniek en mooi karakter en onze eigen rol in onze omgeving. Ondanks de gebrokenheid van het leven mogen al deze dingen die er wel zijn ons reden geven tot blijdschap en dankbaarheid. En die blijdschap en dankbaarheid die leidt eigenlijk bijna automatisch tot vriendelijkheid. En daar schrijft Paulus dan ook over. Hij zegt: laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. En dat woordje in het Grieks, wat vaak vertaald wordt als vriendelijkheid, is een bijna onvertaalbaar woord met heel veel betekenislagen. Je zou het kunnen vertalen met iets als goedwilligheid. Het heeft aan de ene kant iets in zich van een geestelijk overwicht en een zelfverzekerdheid, maar aan de andere kant ook iets van een royaal openstaan naar de wereld. Want vreugde en dankbaarheid geeft ons de ruimte om open te staan voor onze omgeving. Om uit te delen wat we dankbaar van God ontvangen hebben. En in het Bijbelverhaal in Kronieken zien we diezelfde beweging. Een beweging van dankbaarheid naar het delen en het geven van wat we hebben ontvangen. In Kronieken geven de Israëlieten dankbaar aan God wat ze van hem hebben gekregen, omdat ze weten dat alles van God komt. Ze geven terug aan God wat ze van hem hebben ontvangen. Alles is van u afkomstig en wat wij schenken komt uit uw hand, zo staat er. En diezelfde houding mogen ook wij aannemen. We mogen delen van wat we ontvangen hebben. Net als de Israëlieten kunnen ook wij aan God teruggeven wat we van hem ontvangen hebben. En ik moet daarbij denken aan de tekst, de bekende tekst uit Matteüs 25, waar Jezus zegt: alles wat jullie gedaan hebben voor de minste van mijn broeder of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Als we iets doen voor de mensen om ons heen, dan geven we wat we ontvangen hebben van God terug aan hen. En het gaat dan niet alleen om geld of om spullen, maar het gaat om het delen van alles wat je hebt en alles wat je bent. Het gaat om het delen van je leven, zoals het motto, het jaarmotto van onze kerk dit jaar luidt. En daarom denk ik dat het mooi is als we vandaag op Dankdag niet alleen bezig zijn met danken door middel van bidden tot God, maar ook danken door te delen. De gospelzanger Keith Green die verwoordt dit met een metafoor van je leven als een gebed. En hij schreef daar een lied over. Het lied heet Make My Life a Prayer to You. Dat betekent: laat mijn leven een gebed tot u zijn. En in dit lied verbindt de zanger de grote, alomvattende vreugde van de hoop die God ons geeft met het delen van je leven in het gewone dagelijkse leven. En we gaan zo dadelijk in de dienst heel concreet danken door tot God te bidden. Maar het lijkt me ook goed om het danken door te delen concreet te maken. Bijna een jaar geleden heeft de paus van de Rooms-Katholieke Kerk het jaar van barmhartigheid uitgeroepen. En dat jaar dat loopt nog tot 20 november. En we hebben bij wijze van spreken dus nog 18 dagen om iets van die barmhartigheid zichtbaar te maken. We gaan nu luisteren naar het lied van Keith Green. En laten we tijdens het luisteren eens nadenken hoe we de komende plus minus 18 dagen onze dankbaarheid willen vormgeven. Dat maakt het concreet en behapbaar. Het gaat echt over hoe kunnen we dat de komende tijd vormgeven en niet ooit ergens ver weg. Laten we voor onszelf nadenken wat God ons heeft gegeven waar we dankbaar voor zijn. Gaven, spullen, talenten, geld, karakter, een groot huis, passie enzovoorts. En laten we dan ook bedenken hoe we met alles wat we gekregen hebben God kunnen danken door ons leven te delen. Hoe we God kunnen danken door ons leven een dankgebed te laten zijn. Amen. We zullen nu samen gaan danken en bidden. En we zullen voor een aantal verschillende thema's bidden en danken. En dat bidden, dat doen we samen. En daarom zullen we na elk thema even rustig stil zijn. Zodat we samen als gemeente in stilte in gebed kunnen gaan. Voor de verschillende thema's waar we voor kunnen bidden en danken. En Bas, ik wil je uitnodigen om naar voren te gaan. Want wij zullen samen voorgaan in gebed. Laten we bidden. God van hoop, God van liefde en vrijgevigheid. Op deze dankdag mogen wij u dank zeggen voor alles wat u geeft. Dank u dat u ons hoop geeft als het leven niet altijd vol blijdschap en dankbaarheid is. Dank u wel dat u wilt luisteren naar alle zorgen die wij in gebed bij u brengen. Wees bij ons als het leven ons soms zwaar valt. En hoor onze pijn en onze moeite. Vul ons met uw vrede die alle verstand te boven gaat.
Wij danken, o God, op deze dankdag voor alles wat groeit en bloeit. Voor alle vruchten van de aarde. En wat zijn we blij dat we onze verwondering ook bij u mogen brengen. Verwondering over zoveel goeds en moois in uw schepping. Overvloed aan kleur en aan smaak en aan wat groeit en wat bloeit. Diversiteit, rijkdom. Wat hebt u het allemaal geweldig mooi gemaakt. De dieren op het land, in de zee, in de lucht. Alles wat ontsproten is, wat ging groeien en bloeien, wat vrucht droeg. Heere God, wij geloven dat u er de schepper van bent. En dat we u ervoor mogen danken. We danken voor gaven en talenten die u hebt gegeven. Aan mensen. Gaven die openbloeiden uit een knop en gingen bloeien als een bloem. Vrucht die we mochten dragen met de talenten die u gaf. Dat kleine kinderen groot worden, dat ze volwassen worden, dat wat u in hen hebt gelegd ook gaat bloeien en groeien. Dat u ook aan onze gemeente weer nieuwe kinderen gaf, dat u nieuw leven gaf en dat u zo doorgaat met het leven. We danken u voor alles wat ons zomaar toeviel op de onderstroom van ons leven. Kansen, mensen die op ons pad kwamen en die we als rijpe vruchten mochten plukken, zomaar. Uit genade, zomaar om niets. Zo danken we u dat u de God van leven bent, van groei en bloei. En hoor ons als we daar ook in de stilte onze dankzegging aan toevoegen. We danken u ook voor het werk dat we hebben mogen doen. Het werk van onze handen, het werk van ons hoofd, het werk dat we deden. Misschien zaten we hier een half jaar geleden ook op de biddag om u een zegen te vragen over de dingen die we ons hadden voorgenomen of de dingen die ons te doen stonden. Misschien zijn we hier vanavond met een dankbaar hart omdat we ervaren hebben dat u onze gebeden hoorde en onze verlangens vervulde. Maar misschien is dat zo duidelijk niet en blijven we ook met vragen zitten. Maar hoe dan ook, we danken u voor uw scheppingsmogelijkheden, dat we mogen werken, dat we inspiratie en creativiteit krijgen om dingen te doen, te ontdekken, te maken, te laten ontstaan, toe te voegen ook aan de kringen waarin we werken. Dank u wel voor energie en volharding, als het ook soms moeilijk was. We willen u danken voor al dat werk dat vrijwillig gedaan is, in zorg voor degenen die ons nastaan. Zorg ook voor kinderen, in het omzien naar mensen in de buurt, in het dienen van de stad, in het omzien naar elkaar. Naar al dat onbetaalde, maar zo onbetaalbare werk. En we danken ook voor wat u gezegend hebt in studie, op school, in alles wat we te leren hadden, te denken hadden. Als we dingen konden afronden, als we een stap verder kwamen, als we eindelijk ook weten waar we naartoe willen. Al die dingen waar we dankbaar voor zijn. We geven ze aan u. En zo is er nog veel meer. Als het gaat om het werk van onze handen. Hoor ons als we dat ook heel persoonlijk tegen u zeggen.
Heer, help ons om te delen van wat u ons geeft. Geef dat we meer en meer mogen zien wat u ons allemaal geeft. En leer ons dan om ons leven als een dankgebed te laten zijn. Help ons om ons leven te delen. Geef ons een open oog en een open hart om de nood te zien in onze omgeving. In onze buurt, op ons werk, bij onze vrienden en familie. Vul ons met de hoop en de vreugde die u geeft, zodat iets daarvan zichtbaar zal zijn in onze omgeving. Hoor zo onze gebeden en dankzeggingen. Dank u dat u onze God bent. Dank u dat u ons hoort en voor ons zorgt. We bidden nu samen het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader,
die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
We belijden nu al staande ons geloof met de woorden van lied 340, Ik geloof in God de Vader. Dan is nu tijd voor de collecte, die is zoals gezegd voor de kerk. We gaan weer van hier en God gaat met ons mee. En we mogen zijn zegen ontvangen. Laten we daarvoor gaan staan. Daarna zien we nog een slotlied. Ja, dat komt helemaal goed. Ik mag jullie zegen van God meegeven. Mogen de Heer je zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over je doen schijnen en je genadig zijn. Mogen de Heer je zijn gelaat toewenden en je vrede geven. Amen. Door uw gunst ontvangen.